onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 84. Stellen wij ons deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Daarna wordt u gelezen uit het tweede kroniekenboek, hoofdstuk 35, en daarvan het tiende tot en met het negentiende vers. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Kronieken 35, vers 10 tot en met 19. Maar eerst luisteren we naar Gods wet en zingen we Psalm 40, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu 2 Kronieken 35, vers 10 tot 19. Alzo werd de dienst toebereid. En de priesters stonden in hun standplaats en de levieten in hun verdelingen, naar het gebod des konings. Daarna slachtte men het Pascha. En de priesters sprengden het bloed uit hun handen. En de levieten trokken de huiden af. En ze namen het brandoffer daaraf, opdat zij die naar de verdelingen der vaderlijke huizen aan het volk geven mochten om de Heere te offeren, gelijk geschreven is in het boek van Mozes, en alzo met de runderen. En ze kookten het Pascha bij het vuur naar het recht, maar de andere heilige dingen kookten zij in potten en in ketels en in pannen, en zij deelden het haastelijk onder al het volk. Daarna bereidden zij ook voor zichzelf en voor de priesters. Want de priesters, de zonen van Aaron, waren tot aan de nacht in het offeren der brandoffers en des vets. Daarom bereidden de levieten voor zichzelf en voor de priesters, de zonen van Aaron. En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats, naar het gebod van David. En Asaf en Heman en Jeduten, de zienen des konings, mitsgades de portiers aan elke poort. Zij behoefden niet te wijken van hun dienst, overmits hun broeders de levieten voor hen bereiden. Alzo werd de ganse dienst des heren op dezelfde dag beschikt, om Pascha te houden en brandoffers op het altaar des heren te offeren, naar het gebod van de koning Josia. En de kinderen Israëls die er gevonden werden, hielden het Pascha tenzelfde tijde en het feest der ongezuurde broden 7 dagen. Daar was ook geen Pascha als dat in Israël gehouden, van de dagen van Samuel de profeet aan. En geen koningen van Israël hadden zulk een Pascha gehouden, gelijk dat Josia hield met de priesters en de levieten, en gans Juda en Israël tot er gevonden werd, en de inwoners van Jeruzalem. In het 18e jaar des koninkrijks van Josia werd dit Pascha gehouden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij vers 11 tot en met 13 en ook vers 15 van 2 Kronieken 35. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: daarna slachtte men het Pascha. En de priesters sprengden het bloed uit hun handen. En de levieten trokken de huiden af. En zij namen het brandoffer daaraf. Opdat zij die naar de verdelingen der vaderlijke huizen aan het volk geven mochten om aan de Heere te offeren, gelijk geschreven is in het boek van Mozes. En alzo met de runderen. En zij kookten het Pascha bij het vuur, naar het recht. Maar de andere heilige dingen kookten zij in potten en in ketels en in pannen. En zij deelden het haastelijk onder al het volk. En dan vers 15. En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats, naar het gebod van David en Asaf en Heman en Jedutun, de ziener des konings, mitsgades de portiers aan elke poort. Zij behoefden niet te wijken van hun dienst, overmits hun broederen de levieten voor hen bereiden. Tot zover onze tekst. Dankzegging is aangevraagd door onze broeder Scheffers, bij wie een pacemaker werd geplaatst en die inmiddels mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Grote Heere in de hemel, zou u willen geven dat de dienst van deze morgen in alle opzichten zou mogen strekken tot uw eer. Laat dat gelden mogen, Heere, voor onze gebeden. Laat dat gelden mogen voor onze liederen, voor de psalmen die we zingen. Laat het gelden mogen voor de prediking en voor ons luisteren naar uw woord. Heere, mogen we u daarom vragen, in de belijdenis dat wij vanuit onszelf uw eer niet op het oog hebben en niet bedoelen. Laat staan dat we iets kunnen doen tot uw eer. Maar Heere, schenkt u het uit genade. Laat het woord van de prediking van deze morgen dan mogen overeenstemmen met de heilige bedoeling die u met uw woord hebt. Heere, wanneer we op het punt staan om te gaan luisteren naar uw woord, dan past het ons om uw naam dank te zeggen. Wij hebben het niet verdiend dat u ons spaarde tot hiertoe, en wij hebben het nog minder verdiend dat u ons brengt onder uw woord. Heere, geeft u dat we ons voor u mogen verootmoedigen, wanneer wij ook als gemeente voor uw aangezicht belijden dat we in de achterliggende week niet geweest zijn wie we hadden moeten zijn voor uw aangezicht. Onze gedachten, onze woorden, ons gaan en ons liggen, het is met zoveel duizend zonden bevlekt. Zou u ons, Heere, uw genade willen schenken, verzoening willen geven, op grond van het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En zou u ons zo willen aanzien. Heere, geeft u dat we vanmorgen ongestoord mogen luisteren naar de boodschap van uw woord. U weet dat er verschillende dingen kunnen zijn die ook deze morgen een hindernis kunnen vormen. De warmte laat zich gelden. Het is voor onze waarneming wat benauwd. Maar geeft u, Heere, dat onze gedachten, onze aandacht gevangen genomen mag worden door uw woord. Boven alles legt u met uw Heilige Geest beslag op onze harten. Wilt u, Heere, gesloten harten openen? Wilt u harde harten verbreken? Wilt u opstandige en hoogmoedige harten vernederen? Wilt u gebroken harten verbinden? Heere, wilt u zo uw woord tot zegen stellen? Gedenk degenen die u kennen en vrezen mogen, wanneer ze zich in een dorre, ingezonken toestand bevinden. Heere, maakt u het schuld en maakt u het anders. Gedenk hen, Heere, wanneer ze ook bij u en bij uw woord vandaan gedwaald kunnen zijn. Wilt u terugbrengen op de genadige wijze die in uw woord getekend wordt. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naamswil. Heere, wilt u denken aan degenen die met geestelijke honger naar de kerk gekomen zijn, die deze morgen in de stilte van hun woning of van hun kamer de knieën van het hart hebben gebogen en die het hebben gevraagd: Heere, mag er deze morgen een kruimel van uw genade vallen van de tafel, want al ben ik het onwaardig en al heb ik het niet verdiend, ik kan niet buiten u. Heere, wilt u hongerigen vervullen met uw genadegoederen. Weest u met degenen die niet naar de kerk konden komen? Wilt u ze gedenken wanneer ze met ons meeluisteren? Op kleinere of grotere afstand met ons verbonden? Laat u zien, Heere, dat u niet aan plaats gebonden bent. Wilt u denken aan degenen die het niet nodig vonden om naar de kerk te gaan? Wilt u ze, Heere, terugbrengen onder uw woord? Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan deze dag. Wilt u uw dienaren getrouw maken? Wilt u geven dat hun mond mag spreken tot uw eer? Dat uw mond, Heere, mag spreken ook tot zaligheid van zondaren? O, wilt u daartoe de werking van uw geest paren aan het gepredikte woord en zelf bedienen, deze morgen ook onder ons? Gedenk, Heere, degenen die het moeilijk hebben. Mogen we de rouwdragenden aan u aanbevelen? Wilt u ze nabij zijn, de weduwen en de weduwnaren, degenen die ouders of een kind moesten verliezen. Schenk ze wat nodig is, Heere. Wees met degenen voor wie het in psychisch opzicht moeilijk is. Wilt u ze kracht geven om de weg te gaan? Wilt u ze ook moed schenken vanuit uw woord? Wilt u zich ontfermen over de zieken van de gemeente? We mogen u dankzeggen met onze broeder Scheffers dat u hem hebt thuisgebracht uit het ziekenhuis. U hebt gegeven dat hij de verwachte ingreep mocht ondergaan en u hebt hem gespaard. Heere, gedenk hem, ook nu hij bij zijn dochter elders verblijft, en geeft u hem wat nodig is in alle opzichten. Heere, wilt u denken aan de andere zieken van de gemeente? Mogen we ook onze zuster van Breugel aan u opdragen, als ze in deze week, wanneer alles naar verwachting mag zijn, weer een kuur zal ontvangen? We vragen van u, Heere, laten de laatste uitslagen mogen duidelijk maken dat de kuur geholpen heeft tot dusver en dat ze mag doorgaan. Zou u dat als de grote heelmeester willen schenken en haar in alle dingen nabij en goed willen zijn, samen met die haar lief zijn? Heren, we bidden u voor degenen die vanwege ziekte ook thuis moeten zijn, soms al zo lange tijd. We denken aan onze broeder van Leeuwen, die ook in de achterliggende week uitslagen ontving en ze gaven eigenlijk nog weinig verandering te zien. Wilt u geven, Heere, moed? Wilt u geven troost? Wilt u geven, Heere, dat hij toch weer herstellen mag, ook van de klachten waarmee hij na de operatie te maken heeft? Weest u ook met hem, met de andere zieken in de gemeente, zij die herstellend zijn na kuren. Heere, ontfermt u zich. Ontfermt u zich ook over de slachtoffers en de nabestaanden van de aardbeving in Italië. Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u geven dat mensen hun nood en hun zorgen, hun verdriet en de ontreddering voor u mogen uitspreken in het gebed? En meer nog, dat ze u mogen nodig hebben voor de eeuwigheid. Heere, schenk dat ook aan ons, aan jongeren, aan kinderen en aan ouderen. Geeft u dat we vanmorgen werkzaam zullen zijn met onze ziel. Niet alleen in de kerk, maar ook na de dienst. En alle dagen van deze week, we smeken dat van u. Uit genade. Amen. Psalm 118, het 11e en het 13e vers willen wij ter voorbereiding op de prediking gaan zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e en ook het 13e vers van Psalm 118. En er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 87, het derde en het vijfde vers willen we na de prediking zingen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En ook het vijfde vers, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. 3 en 5 van Psalm 87. Wij lezen, gemeente, in Exodus 12 dat het paaslam moest voldoen aan 3 vereisten. Misschien dat de kinderen in de kerk wel weten wat die eisen aan het paaslam waren. Het paaslam dat geofferd en gegeten moest worden, dat moest volkomen zijn. Het mocht geen enkel gebrek hebben. Het moest een mannelijk dier zijn, dat was de tweede eis. En dat moet u zien tegen de achtergrond van het feit dat in de tijd van de Bijbel het mannetjesdier het meest kostbare dier was in de kudde. En het moest een eenjarig dier zijn. Het moest zijn in de volle, ongebroken kracht van zijn leven. En al die 3 eisen, volkomen, mannelijk, eenjarig, al die 3 eisen wijzen heen naar de komende Heer Jezus Christus. Naar het grote Lam van God, want Hij is het volkomen Lam. Geen enkel gebrek aan Hem. Hij is het onbestraffelijke, het onbevlekte lam, zal Petrus later schrijven. Hij was ook degene die voldeed aan de tweede eis. Mannelijk, het meest kostbare lam wat er was. Want er is nooit een kostbaarder lam geweest dan deze Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, van wie Paulus schrijft dat God zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem heeft overgegeven. En hij is gestorven in de volle, ongebroken kracht van zijn leven, op 33-jarige leeftijd. Wel, dat lam van Pascha, dat lam dat heen wees naar de Heer Jezus Christus, dat staat centraal op het Pascha van koning Josia. En we willen daar met Gods hulp over nadenken onder het thema het lam op Josia's Pascha. Het lam op Josia's Pascha. 3 gedachten. Allereerst het lam geofferd. Want we lezen in vers 11 en vers 12. Daarna slachtte men het Pascha en ze namen het brandoffer daaraf, opdat ze die aan het volk geven mochten om aan de Heere te offeren. In de tweede plaats het lam gegeten. Want in vers 13 wordt verteld hoe het Pascha, het paaslam, gekookt wordt aan het vuur, naar het recht. En hoe het gedeeld wordt onder al het volk met de bedoeling dat het gegeten wordt. En tenslotte het lam bezongen. Want in vers 15 ontmoeten we de zangers, de zonen van Asaf, die hebben gezongen ter ere van het lam. Dus het lam geofferd, het lam gegeten en het lam bezongen. Vorige week hebben wij nagedacht over de manier waarop Josia zijn voorbereidingen op het Pascha heeft gehouden. Hij heeft de priesters en de levieten gemobiliseerd, zouden we zeggen. Hij heeft gezorgd voor 10.000 offerdieren uit zijn eigen kudde heeft hij die beschikbaar gesteld. En dan is nu de 14e dag van de eerste maand aangebroken. Op de buitenste voorhof van de tempel heeft zich een geweldig grote mensenmenigte verzameld. Mensen uit Juda en ook nog mensen van over de grens van Juda zijn bijeengekomen om het Pascha te houden. En u moet zich dat even proberen voor te stellen. Al die tienduizenden mensen en al die tienduizenden offerdieren, dat moet een enorme drukte zijn geweest. En toch heerst er ook een bepaalde rust, een bepaalde orde. Daar wijst de kroniekenschrijver op in vers 10 als hij zegt: zo werd de dienst toebereid en de priesters stonden in hun standplaats en de levieten in hun verdelingen naar het gebod van de koning. De priesters, ze hebben gestaan in hun standplaats, op hun vaste plaats, bij het altaar. En de levieten, ze hebben zich opgesteld naar de verschillende afdelingen. En ze zullen gestaan hebben misschien tussen het binnenste voorhof waar het altaar stond en het buitenste voorhof waar het volk zich verzameld had in. En dan kan het Pascha gaan beginnen. En wat is dan het eerste waar onze tekst de aandacht op richt? Wel, dat is dat er een offer wordt gebracht. Het lam geofferd. Laten we het eens lezen vanuit het 11e en het 12e vers. We lezen daar: daarna slachtte men het Pascha en de priesters sprengden het bloed uit hun handen en de levieten trokken de huiden af en zij namen het brandoffer daaraf, opdat zij die naar de verdelingen der vaderlijke huizen aan het volk geven mochten om aan de Heere te offeren. Als we goed lezen worden daar drie dingen genoemd. Het eerste is dat het Pascha geslacht wordt. Het paaslam wordt geslacht en dat gebeurde, zo blijkt uit de grondtekst, door de levieten. Het tweede, dat volgt daarop, de priesters sprengden het bloed uit hun handen. U moet zich dat zo voorstellen, als de paaslammeren geslacht werden, door de levieten dus, dan hebben die levieten het bloed van het paaslam opgevangen in een schaal. En de levieten zijn met die schaal met bloed naar de priesters gegaan. En de priesters, ze hebben die schaal met bloed aangepakt en ze hebben hun vinger of misschien een kwastje van hyssop in dat bloed gedoopt. En ze hebben dat bloed gesprengd op het altaar. Dat wil zeggen, kinderen, dat ze druppeltjes van dat bloed lieten vallen op het altaar. En terwijl de priesters dat deden, zeiden ze daarmee eigenlijk, en ze zeiden dat niet alleen voor zichzelf, maar ze zeiden dat ook uit naam van het volk, dan zeiden ze: Heere, wij hebben het niet verdiend dat u met uw oordeel aan ons voorbij zult gaan. We hebben het niet verdiend dat u ons genadig zult zijn. Er is verzoening nodig voor ons. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons uw genade. En dan gebeurt er nog iets, dat is het derde wat we gelezen hebben. De levieten trokken de huiden af en zij namen het brandoffer daaraf, opdat zij die aan het volk geven mochten om aan de Heere te offeren. Daarmee wordt dit bedoeld, dat de levieten, nadat de lammeren geslacht waren, de beste delen van het lam, de vetdelen, zeggen de verklaarders, apart namen. En die beste stukken van het lam, die waren ervoor bestemd om door het volk geofferd te worden aan de Heere. En dat is ook gebeurd. De mensen van het volk, ze hebben die stukken wellicht ook in hun handen ontvangen. En ze hebben die weer naar de priesters gebracht of laten brengen. En toen zijn die stukken van het paaslam op het brandofferaltaar gelegd en aangestoken en in rook opgegaan. Dat is wat we lezen in vers 11 en vers 12. Waarom gebeurde dat? Wel, dat lezen we aan het slot van vers 12. Want daar staat dat deze dingen gebeurden gelijk geschreven is in het boek van Mozes. Dus waarom werd er een offer gebracht op het Pascha? Waarom werd een lam geslacht? Waarom werd er bloed gesprengd? Waarom werd er vet verbrand op het altaar? Dat was omdat dat zo beschreven stond in de boeken van Mozes. U mag ook zeggen, en misschien bent u me in gedachten al voor, dat was zo omdat de Heere daar opdracht voor had gegeven. En dan stellen we de vraag nog in een iets diepere zin. Waarom wil de Heere dat dat gebeurt? Dat het ene na het andere offer gebracht wordt. En u moet die aantallen nog eens even op u laten inwerken. Tienduizenden offerdieren. Het moet, zegt een van de verklaarders, het moet daar in de tempel voor het oog, een ogenblik, een slachthuis zijn geweest. Waarom moesten al die dieren geslacht worden? Waarom moest al dat bloed gesprengd worden? Waarom moest al dat vlees verbrand worden op het altaar? Omdat de Heere aan het volk twee dingen wilde leren. Het eerste wat de Heere duidelijk wilde maken in al deze offers was hoe erg hij de zonde vindt. Want vergeten we het niet, de paaslammeren moesten sterven in plaats van zondige mensen. En alles wat een paaslam onderging, dat beelde uit wat de mens door de zonde verdiend heeft. In ieder lam dat stierf op die dag, zei de Heere eigenlijk, bedenk het, dat het loon op de zonde de dood is. En in iedere druppel bloed die op het altaar gesprengd werd, zei de Heere, ik ben een God van recht en er moet aan mijn recht voldaan worden. Ik eis betaling voor de schuld. En in ieder stuk vlees dat verbrand werd op het altaar en in rook opging te midden van de vlammen, sprak de Heere tot het volk, ik ben heilig en ik kan de zonde in mijn nabijheid niet verdragen. Ik moet die zonde, zoals het vuur het vlees verteerd heeft, ook verteren. Kijk, dat zei de Heere iedere morgen en iedere avond tegen het volk in het morgenoffer en het avondoffer. Maar dat zei de Heere op deze grote paasdag onder koning Josia ontzaggelijk veel keren. Duizenden, tienduizenden keren achtereen. En wanneer onze tekst van morgen tot ons komt, dan is een van de aspecten van die tekst en een van de onderdelen van de prediking van deze morgen ook die prediking. Dan treedt God op het Pascha van Hizkia ook als een God van recht vanuit het woord tot ons. En dan zegt hij het, bedenk, mensenkind, dat er betaald moet worden. Dan zegt de Heer het vanmorgen in de prediking van het woord tegen u en tegen mij. Betaal wat ge me schuldig zijt. En hebt u iets om te betalen? Hebt u iets om te betalen aan Gods eisende gerechtigheid? zal uw leven kunnen betalen. Het is bevlekt met 1000 zonden en daarom afgekeurd voor de Heere om als betaalmiddel te dienen. Zullen uw tranen en zal uw berouw kunnen betalen? Het kan de schuld van uw zonde niet afwassen. Zal uw ernst en een bepaald keerpunt in uw leven kunnen betalen? Hoe goed het op zich ook is, het kan voor Gods recht niet bestaan. Zullen uw smeekbeden kunnen betalen? O gemeente, het is ernstig wat ik u vanmorgen prediken moet. Maar Gods gerechtigheid, ik zeg niet God zelf, maar Gods gerechtigheid is doof voor smeekbeden. Gods gerechtigheid eist volkomen betaling. En als de Heere dat vanmorgen vanuit onze tekst in ons midden laat neerleggen, dan is dat met de bedoeling dat u het zult gaan ontdekken in uw leven. En dat jij het zult gaan ontdekken in jouw leven. Ik moet betalen, want de Heere zegt het, betaal wat ge me schuldig zijt. Volkomen gehoorzaamheid en volkomen liefde. En ik kan niet betalen. Dan is het de bedoeling dat u daardoor in de nood gebracht wordt. In de schuld gebracht wordt. Want in die weg krijgt een zondaar een ander nodig om te betalen. Kijk, en daar wees die herhaling van het ene na het andere offer ook op. Dat is het tweede wat de Heere met kracht wilde duidelijk maken aan het volk op die grote paasdag onder koning Josia. De Heere wilde in ieder lam dat stierf ook heen wijzen naar zijn eigen zoon. Hoe hij zijn zoon zou geven in plaats van zondaren. En iedere druppel bloed op het altaar wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus, waarachter schuiling en veiligheid is voor een zondaar. En iedere keer dat een lam in vlammen opging op het altaar, dan wees dat heen naar het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Zijn offer kan voor God bestaan. De Heere heeft een weg van zaligheid uitgedacht. En hij wijst die weg in zijn woord en in het evangelie aan. Kijk gemeente, het is nodig dat we van die twee dingen iets gaan beseffen. Wie we ook zijn vanmorgen. Dat we van die twee dingen iets gaan beseffen. Allereerst met uw verstand. Dat u ook, want wij hebben allemaal een verstand ontvangen van de Heere. Dat wij ook met ons verstand gaan beseffen. Wat voor kloof er is gekomen tussen God en tussen onze ziel. Dat we met ons verstand besef krijgen van het feit dat God een God van recht is. En dat hij volkomen betaling eist van, niet alleen van een ander, maar van mij en van u en van jou. En dat we ook met ons verstand iets gaan beseffen van waarom de Heer Jezus Christus komen moest naar deze wereld. En dat zijn werk in alle opzichten aan de eisen van God kan voldoen en heeft voldaan. Het is nodig, nee, dat we dat niet alleen met ons verstand beseffen, maar dat we daar ook voor ons eigen hart en voor ons eigen leven iets van mogen gaan zien. Is dat genoeg, vraagt iemand. Zegt u het zelf maar, gemeente. Is het genoeg als een zondaar voor zijn eigen hart en leven iets mag gaan zien van Gods recht en van zijn eigen schuld en iets mag gaan zien van het feit dat er een zaligmaker is? Het is wel nodig dat u het gaat zien. Het is ook groot als een mens het mag gaan zien hoe God nu zijn zoon gegeven heeft, hoe er nu een weg is. Maar er is meer nodig. Het is toch nodig dat u het weten mag. Hij, niet alleen maar een zaligmaker wiens werk voor God kan bestaan. Hij, niet alleen maar een zaligmaker die gekomen is in plaats van schuldige zondaren. Maar hij, en dat is toch nog groter. En dat is waar het op aankomt. Hij, ook de zaligmaker voor mijn schuldige bestaan. Het lam geslacht. We hebben voldoende stilgestaan bij die gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Het lam gegeten. En we lezen vers 13. En zij kookten het paascha bij het vuur naar het recht. Maar de andere heilige dingen kookten ze in potten en in ketels en in pannen. En zij deelden het haastelijk onder al het volk. Als wij vers 13 goed lezen, dan ontdekken we dat er twee dingen zijn die moesten gebeuren voordat een Israëliet daar in de tempel het paaslam kon gaan eten. Twee dingen. Het eerste, het lam moest gekookt worden, maar dat woord zet ik even tussen aanhalingstekens. Kom ik zo op terug. En het tweede, het lam moest gedeeld, uitgedeeld worden. Die twee dingen zijn allebei terug te vinden in vers 13. Ze kookten en ze deelden. Laten we over allebei die dingen een ogenblik nadenken. Koken tussen aanhalingstekens, zei ik, want u moet dat woord hier eigenlijk opvatten, de kanttekenaren wijzen daar ook op, u moet het eigenlijk opvatten als braden. Het paaslam mocht niet gekookt worden in water, maar het moest worden gebraden boven het vuur. En dat is ook wat de levieten hebben gedaan op het paascha. Dat is natuurlijk dan het overgebleven deel van het vlees. Het beste deel hebben we zojuist gezien. Het beste deel werd geofferd, op het altaar gelegd. Dat ging in vlammen op. Maar dan bleef er nog vlees over. Vlees dat gegeten moest worden. En dat vlees, dat werd gebraden. Dat heeft de Heere heel duidelijk gezegd in Exodus 12. Daar leest u dat de Israëlieten het paaslam niet rauw mochten eten. Niet halfgaar, mag u daar ook vertalen. Ook niet in water gekookt, maar gebraden aan het vuur. En daar ligt een geestelijke betekenis in. Iemand die daar veel op gewezen heeft, is de bekende prediker Kolbrugge. U weet misschien wel dat Kolbrugge wel genoemd is de prediker van het lam van God. Dat heeft ook te maken met zijn eigen levensgeschiedenis trouwens. Het is in het jaar 1833 geweest dat Kolbrugge zijn jonge vrouw verliezen moest. En met twee kinderen achterbleef. En toen werd Kolbrugge erg ziek. De ene beproeving na de andere kwam in zijn leven. En toen na een aantal maanden na die verschrikkelijke gebeurtenissen keerde hij terug naar Elberveld, het plaatsje waar hij dominee is geweest. En daar moest hij door de week voor de eerste keer weer preken. En terwijl hij met de preek bezig was, kwamen er allerlei bestrijdingen en allerlei aanvechtingen. Maar te midden van al die aanvechtingen en allerlei bestrijdingen was het, schrijft Kolbrugge dan later, alsof God met zijn troost kwam en aan Kolbrugge vroeg: zijt gij met mijn lam tevreden? En toen mocht Kolbrugge zeggen met heel zijn hart, ja Heere, ik ben met uw lam tevreden. Ik stem de weg van de zaligheid die u in hem hebt geopend toe. Ik ben er persoonlijk mee voldaan. En toen was het, zegt Kolbrugge, alsof de Heere tegen me zei, dan ben ik met u tevreden. Kijk, en vanuit die gebeurtenis kunnen wij begrijpen dat Kolbrugge geweldig gedreven werd om altijd weer het lam van God te prediken en aan de harten van zijn hoorders te leggen. Maar als u nu de uitvoerige preek van Kolbrugge leest over het Pascha, over Exodus 12... dan ontdekt u dat naast alle ruimte die er in die preek ligt en alle hartelijke aanprijzing van het lam, ook een dringende waarschuwing ligt van Kolbrugge om het lam niet rauw te eten, maar gebraden aan het vuur. En daar hebt u het beeld van onze tekst. En wat bedoelt Kolbrugge dan? Wel, dan citeer ik een paar woorden van hem. Dan zegt Kolbrugge, het lam dat wordt rauw gegeten daar waar het geloof alleen maar in het verstand zit en niet in het hart. Daar waar een zondaar misschien wel spreekt over zonde en over genade, maar daar waar hij nooit, en nogmaals, het zijn de woorden van Kolbrugge, daar waar hij nooit als een schuldige en als een doemwaardige zondaar voor de rechterstoel van God verkeerd heeft. En Kolbrugge zegt dan, het lam van God dat wordt juist rauw gegeten daar waar het evangelie het ruimst gepredikt wordt. En begrijpt u het goed, dat wil de Kolbrugge ook doen en dat wil iedere dienaar van het woord als het goed is doen. Het evangelie ruim prediken en het lam van God aanprijzen. Maar tegelijkertijd, niet zonder de waarschuwing, u eet het lam van God toch niet rauw. Pascha moest gekookt, gebraden worden bij het vuur, naar het recht. U moet zich dat nog even proberen voor te stellen. Daar stonden die Israëlieten die het Pascha gingen nuttigen, die het paaslam gingen eten. En ze stonden daar rondom het vuur. En ze zagen hoe het vlees van het lam werd gebraden boven het vuur. En ze voelden de gloed van de vlammen. En als een Israëliet daar nu gelovig bij stond, dan besefte hij er iets van en dan zag hij er iets van, o God, dat heb ik verdiend. Dat is mijn plaats naar het recht, zoals het hier staat in vers 13. Dat is mijn plaats naar het recht. En toch, wat werd het dan een wonder dat zo'n Israëliet niet hoefde omkomen in de vlammen. Wel iets gevoeld van de gloed van die vlammen. Maar zien hoe dat lam in zijn plaats gebraden werd. Dan werd het paaslam, en dat is het tweede, dan werd het paaslam gedeeld. Ze deelden het haastelijk onder al het volk. Haastelijk, misschien omdat er zoveel mensen bijeen waren. Haastelijk, misschien ook als een soort herinnering aan het eerste Pascha in Egypte, waarbij men met haast eten moest. Maar laten we nog even letten op wat die levieten nu eigenlijk doen. Ze hebben die stukken van het paaslam gebraden. En dan nemen ze die stukken van het paaslam en dan gaan ze naar de Israëlieten, naar de mannen van het volk en de vrouwen van het volk toe. En dan bieden ze die stukken aan. Dan delen ze die stukken uit. Dat is de betekenis van het slot van vers 13. Ze deelden het onder al het volk. Dat is een beeld, gemeente, van wat er gebeurt onder de prediking van het evangelie. Dan wordt Christus, het paaslam, dicht bij u gebracht. Dan wordt Christus, het paaslam, als het ware onder u uitgedeeld. Dan wordt hij aan uw hart gelegd. Dan wordt hij aan u aangewezen en aangeprezen. Dan wordt hij aan u aangeboden. Dat stelt de prediking van het woord, niet de prediker van het woord, maar de prediking van het woord, op een ontzaglijk hoge plaats. Wij zijn vanmorgen op de plaats waar het lam voor uw ogen wordt geslacht en waar het lam wordt gedeeld en wordt aangeboden. Er zijn er daar op het buitenste voorhof in de tempel van Jeruzalem allerlei mensen geweest. Er zijn mensen geweest die hun handen hebben uitgestrekt naar dat lam. En dat lam hebben gegeten zonder er ook maar goed bij na te denken. Zoals u onder de prediking van het woord kunt zitten. En Christus wordt gepredikt en wordt aan uw hart gelegd. Maar het gaat langs u heen. Het gaat het ene oor in, het andere oor uit. Er zijn er geweest misschien in Jeruzalem daar die hebben geproefd van dat paaslam en die nog opmerkingen hebben gemaakt over de smaak. Zoals we na het horen van de prediking van het woord ons oordeel kunnen vellen en kunnen zeggen dit niet of dat juist wel. Er zijn er geweest die bijgelovig en makkelijk het vlees van het lam hebben gegeten. Zonder in wezen het lam, het gebraden lam te eten en daar de diepte van te hebben verstaan. Maar er zijn er ook geweest. En koning Josia was één van hen die iets hebben beseft van dat ontzaglijk grote wonder. Het lam in mijn handen gelegd. Het lam geschonken tot voedsel voor mijn hongerige ziel. Ik het oordeel van God verdiend, ik geen penning om te betalen aan het recht van God. Maar nu zie je een lam waar God zelf voor heeft gezorgd en hij heeft zijn bloed gestort. En hij biedt zichzelf aan. Er zullen er zijn geweest met zo'n grote schuld, met zo'n grote nood, dat ze niet anders meer konden dan niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk hun handen uitstrekken naar dat lam en eten van dat door God aangewezen volkomen lam. En als een mens dat mag doen door het geloof, als een mens onder de prediking met al zijn schuld en met al zijn zonde naderbij mag komen. Als zo'n mens zijn onreine, zijn doodschuldige handen in de belijdenis van zijn eigen doemwaardigheid mag uitstrekken naar Christus. Dan kan het niet anders. Of dan zijn er twee dingen in uw hart als u die Christus mag zien. Dan zegt u het, o, alles wat hij moest ondergaan. Het sterven en zijn bloed en al dat vuur. Ik had het verdiend. En dat geeft ootmoed en dat geeft buigen voor de Heere. maar dan ook het omgekeerde. En wat een wonder als je daar ook iets van mag zien. Alles wat ik nu had verdiend, dat heeft hij willen ondergaan. En als het geloof geloven mag, dan zegt het geloof, dat heeft hij willen ondergaan voor mij. En dan gaat er een lied zingen in het hart. En dat is onze laatste gedachte. Het lam bezongen. Vers 15. En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats naar het gebod van David en Asaf en Heman en Jeduten, de ziener van de koning. Mitscha dus de portiers aan elke poort. Zij behoefden niet te wijken van hun dienst, overmits hun broeders, de levieten, voor hen bereiden. Wat hier staat, dat betekent eigenlijk dit. De levieten maakten het Pascha klaar, bereiden dat voor de zangers, zodat die zangers door konden gaan met hun werk. En daar leggen we nog even de vinger bij. Want er was dus kinderen in de tempel ook een koor. Een koor van 288 zangers. Verdeeld in 24 groepen van 12. En die zangers, ze hebben ook verschillende muziekinstrumenten bespeeld. De harp en de citer en de luit en de cymbalen. Maar die zangers, ze hebben om de week dienst gedaan, om de beurt een week dienst gedaan in de tempel. En ze zongen, zo blijkt uit andere plaatsen in de Bijbel, ze zongen vooral vanaf het moment dat het offer op het altaar werd gelegd, tot het moment dat dat offer gebracht was. En nu krijgen we de stellige indruk dat op deze grote paasdag onder Josia niet maar een klein koor van 12 zangers aanwezig is geweest, maar dat al die 288 zangers aanwezig geweest zijn. De nakomelingen van Asaf en van Heman en van Jeduten. En ze hebben, omdat de offers ook heel de dag doorgingen, de hele dag gezongen. De hele dag hun instrumenten laten klinken. De hele dag de lof van de Heere en de lof van het Lam gezongen. De hele dag uiting gegeven aan de diepe vreugde over het Lam van God dat God geschonken had. Kent u iets van die blijdschap? De blijdschap van de zangers. Ja, dan kent u ook iets van de verootmoediging. Want leest u het nog maar na in hoofdstuk 29. Daar leest u dat waar de zangers zingen, het volk en de koning zich voor de Heere neerbuigen. Zang, blijdschap en verootmoediging gaan in kronieken steeds samen. Maar nog een keer de vraag, kent u iets van de diepe blijdschap over dat Lam van God? Want alle andere blijdschap sterft een keer. De blijdschap over de zon komt een keer ten einde. De blijdschap over ons aardsgeluk sterft ook een keer. Waar je je ook in verblijdt. En het is niet verkeerd om ook blij te zijn en je te verheugen in de goede dingen die de Heere geeft. Dat mag en dat is ook Bijbels. Maar al die blijdschap neemt een keer een einde. Maar de blijdschap in het Lam, die blijft. Oh, die kan best wel eens onderliggen in het leven van een kind van God. Dat kan ook nog te maken hebben met het karakter van zo iemand. Die kan best wel eens onder de as liggen en toch, die blijft. Sterker nog, die blijdschap, die wonderlijke blijdschap over het feit dat God zijn lam gegeven heeft voor zo'n zondig, ellendig mensenkind als ik ben, die wordt verdiept en die wordt straks volmaakt. Daar zingt de dichter van Psalm 68 van. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En wat is het dan wat hun blijdschap uitmaakt? Wat is de blijdschap die overblijft over de grenzen van dood en graf heen voor allen die door genade mochten komen tot het lam en als een doodschuldige mochten eten van dat lam? Wat is de blijdschap en wat is het lied dat er overblijft? Het is, slaat u het boek Openbaring in gedachten maar een ogenblik met mij op, het is een lied ter ere van het lam. Want wat zingen de gezaligden in de hemel? Waardig is het lam te ontvangen alle eer en alle lof en alle dankzegging. Want gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Dat is de toekomst van Gods kind. Tot in der eeuwen eeuwigheid zingen, storeloos zingen van dat lam dat zichzelf wilde geven in mijn plaats. Maar gemeente, terwijl dat lied tot in alle eeuwigheid klinkt, zal er op een andere plaats ook tot in alle eeuwigheid iets te horen zijn. Daar zal te horen zijn, er was een lam en ik heb het veracht. Er was een lam en het werd zo nabijgebracht. Het werd onder de prediking van het woord uitgedeeld en ik heb het veracht. Er was een lam en ik heb het rauw gegeten, zonder zelf schuldenaar voor God geworden te zijn. Twee stemmen die in eeuwigheid niet zwijgen zullen. Het lied in volkomen vreugde en het bittere zelfverwijt tot in alle eeuwigheid. En de dringende vraag van morgen aan het einde van de behandeling van het Pascha van Josia is: wat zal uw stem zeggen? Zal uw stem zingen van het lam? Of zal mijn stem me eeuwig moeten aanklagen op de plaats van de eeuwige rampzaligheid, op Gods zaligheid? Geen acht geslagen. Alle vermaningen en alle waarschuwingen tegen het rauw eten van het lam van me geslagen en naast me neergelegd. Nog wordt het lam u gepredikt. Nog wordt het lam onder de prediking aangewezen, aangeprezen. Het lam heeft alles wat u mist. Zou u niet aan zijn voeten neervallen en zou u dat lam niet smeken om de vrede? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, past u het woord van het Lam toe aan onze harten. Geef ons de taal van het geslachte, het geofferde Lam, te verstaan. Met ons verstand maar dieper. Met ons hart, met onze ziel. Die dubbele spraken. Geef ons, Heere, door genade dat wonder te mogen eten door het geloof van dit Lam. En legt uw lied op dat Lam in onze harten. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. Brengt u ons vanmiddag weer samen, ondanks de warmte, ondanks de weersomstandigheden. Maak ons trouw, Heere, in het komen onder uw woord. En geef uw zegen als, wanneer u het geeft, het sacrament van de heilige doop bediend wordt. Geef ook de ouders zich daar biddend op te mogen voorbereiden. Maar wees ook met allen voor wie dat moeilijk is. In het licht van het feit dat u ze de kinderzegen onthield. Heere, wilt u met ons gaan, ons bewaren, ons horen in onze dank voor wat u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 150, het derde vers is de slotzang. 150, vers 3. Dan een ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.